Ja, goedemiddag luisteraars. U bent terug bij Radio Surimama. U kunt nu verder gaan luisteren naar de opname van de documentaire, waar het een en ander verteld wordt en inzicht biedt wat tot bewustwording kan leiden. Ik ben straks bij u terug.
Deze zogenaamde controleurs via het US Ruimtecommando heeft een plan neergelegd dat Full Spectrum Dominance heet. Geavanceerde satellietsurveillances naast gerichte energie- en laserwapens die al in ontwikkeling zijn, hebben het vermogen andersdenkenden overal ter wereld tot doelwit te maken. Ik denk dat ze ook proberen te zorgen dat ze effectief op elke vorm van weerstand kunnen reageren. FEMA-insluitingskampen en treinwagons met boeien zijn onlangs in de hele VS geconstrueerd of opgeknapt voor wat officieel tijden van algemene of burgerlijke onrust worden genoemd. Er is nog één ander gruwelijk inzicht over de agenda voor wereldheerschappij dat ik moet delen. Dit was afschuwelijk voor mij om te bevatten, maar zonder dat zou dit onderzoek gevaarlijk incompleet zijn en onze oplossingsstrategieën niet voldoende geïnformeerd zijn. Tijdens mijn onderzoek kwam ik overtuigende bewijzen tegen dat hun plan in feite de eliminatie van het merendeel van de wereldbevolking omvatte. Hoe ziek dat ook klinkt, het is logisch dat ze beter in staat zijn te slagen in hun streven naar absolute macht als er minder van ons zijn om te beheersen. Elke keer wanneer ik dacht, dat zouden ze nooit doen, kwam ik erachter dat ik fout was. Ik vond schokkende documentatie over eugenetica als een van de pijlers van hun plan. Eugenetica is de praktijk waarbij sommige mensen beslissen over wie voortplanting waard is en wie niet. Sterilisatie is een van de vele bedriegelijke manieren waarop dit plan ten uitvoer wordt gebracht. In 1904 financierden de Carnegies het eerste eugenetische laboratorium in Cold Spring Harbor, Long Island. De Rockefellers financierden onvrijwillige sterilisatie van mensen van kleur met hun eugenetische programma en stichtten het Kaiser Wilhelm Instituut in Duitsland op om de agenda van rassensuprematie te bevorderen die later door Hitler werd overgenomen. In 2007 financierde het Amerikaanse ministerie van Landbouw en Binnenlandse Veiligheid een voorgesteld spreeproject in een landelijk gebied met 7 miljoen inwoners in het noorden van Californië. Nadat burgers zich tegen het plan hadden georganiseerd, werden ambtenaren gedwongen bekend te maken dat de spray meerdere toxische stoffen bevatte die ziekten en voortplantingsstoornissen kunnen veroorzaken. Gelukkig was burgerlijk verzet in staat het project te stoppen. De overheid van de VS is meer dan 30 keer betrapt op geheime experimenten met toxische stoffen met de eigen burgers, van soldaten, gevangenen en indianenreservaten tot hele steden en landelijke gebieden. Grootschalige heimelijke sterilisatie van vrouwen en meisjes, meestal via geheime toevoegingen in vaccinaties, zijn bekend geworden in Brazilië, Puerto Rico, Nicaragua, Mexico en de Filipijnen. Deze zijn uitgevoerd onder de auspiciën van programma's als John D. Rockefeller's Population Council, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn, waar Nelson Rockefeller staatssecretaris was, en de door Rockefeller opgerichte Wereldgezondheidsorganisatie, Novartis en Syngenta, in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Landbouw en het ministerie van Defensie, hebben veldtesten gedaan met een zaaddodende vorm van GMO-mais die mannelijke consumenten onvruchtbaar maakt. Dit werd ongemerkt bekendgemaakt als een bijdrage aan het probleem van de wereldoverbevolking. De lijst gaat door. Op dit moment is de menselijke vruchtbaarheid aan het dalen. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen toeval is. Voor mij was de bereidheid om de directe depopulatieagenda te onderzoeken essentieel om een volledig beeld te krijgen en antwoorden te vinden die voldoende bijdragen aan de taak waar we voor staan. Ik weet dat het idioot kan klinken, maar stel je voor dat het 1932 is en we zijn in Duitsland. Als ik zou zeggen dat miljoenen mensen in de komende 10 jaar uitgeroeid zouden gaan worden, zou je zeggen onmogelijk. Niemand zou zoiets doen. Zo ziet depopulatie er tegenwoordig uit. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze kwestie niet overdrijf. Kan ik ernaast zitten? Misschien. Maar wat als ik er niet naast zit? We staan op een kritiek kruispunt op de weg van de menselijke evolutie. Eén weg leidt tot tirannie en mogelijke zelfdestructie. De andere leidt ons naar een vredelievende, gezonde civilisatie gebaseerd op de rechten van vrijheid van iedere individuele persoon op aarde. Om ons in deze nieuwe richting op gang te krijgen, is het aan jou en mij om die weg vrij te maken. De tijd is aangebroken om te zeggen, genoeg, er is een andere manier. Ik geloof dat we samen de kennis en de middelen hebben en de oplossingen om die uitdaging aan te gaan. Ik zie dit proces als niets minder dan de strijd om de ziel van de mensheid. Het begint met een verschuiving in het wereldbeeld en de vraag te beantwoorden, wie zijn we werkelijk? Wat is de menselijke aard? Zijn wij mensen zoals de elite ons probeert te doen geloven? Domme, zelfzuchtige wezens die, aan zichzelf overgelaten, vervallen in geweld en chaos en dus voor ons eigen bestwil geleid moeten worden door een zelf aangestelde elite? Of zijn wij van nature zorgzaam en creatief? Ik geloof dat wanneer mensen gezond zijn en hebben wat ze nodig hebben om te overleven, we een wereld kunnen creëren die gebaseerd is op integriteit, vrijheid en compassie. Een wereld waar iedereen kan gedijen. Welke van deze twee wereldbeelden gaat onze toekomst bepalen? Die keuze is aan ons, nu. De agenda van de heersende elite is het product van een destructief wereldbeeld gebaseerd op hun ideeën dat er niet genoeg is voor iedereen. Dat sommige mensen meer waard zijn dan anderen en dat hun veiligheid afhangt van absolute controle over de rest van ons. Kortom, hun wereldbeeld is gebaseerd op schaarste en angst. Maar hoe machtig ze dan ook zijn, de architecten van de nieuwe wereldorde kunnen hun verschrikkelijke visie niet realiseren zonder onze onbedoelde medewerking. Om ze te stoppen en hun agenda uit te schakelen, moeten we ontwaken. We moeten actie ondernemen.
Dit is als de laatste inspanning van een bepaalde fase van een civilisatie. Het is een snakken naar de laatste adem eigenlijk. En ik gebruik dikwijls de metafoor van de rups die in een vlinder verandert. Want de rups werkt zich door het ecosysteem heen. Het is erg destructief en het eet 300 keer zijn eigen gewicht per dag totdat het zo opgeblazen is dat het zichzelf ophangt en gaat slapen en zijn huid omvormt tot een verharde pop. En dan ontwikkelen zich in zijn lichaam imaginale cellen, zo noemen biologen ze, die zich in het lichaam van de rups vormen. En het lichaam van de rups wordt dan eigenlijk een voedingsrijke soep voor die cellen. Maar wat er belangrijk is aan deze metafoor is dat het oude en het nieuwe tijdelijk coexisteren. En dat het de taak is van de rups zijn leven te behouden. We hebben nu een wanhopige overheid die de olie in het Midden-Oosten probeert te controleren en nu nucleaire energie en zo wil bevorderen. Ze weten beter, maar ze moeten de zelfbeschermende rol uitspelen, dat is hun taak. En als je van vlinders houdt, dan ga je niet rond om op rupsen te trappen. Dus we kunnen ze niet haten, dat is nergens goed voor. Maar als je alternatieve energie wilt, dan ga je niet een overheid in een op olie gebaseerde economie vragen dat voor je te produceren. Wij moeten het produceren. Wij in marginale cellen moeten laten zien dat het goedkoper is, efficiënter en effectiever. Het is onze taak om de nieuwe wereld op te bouwen. Als we de visie en het wereldbeeld hadden van onze crisis als geboorte en dat iedereen nodig is en dat iedereen meer zal hebben dan wat hij of zij werkelijk wenst, dan kun je deze wanhopige wereld omvormen tot een wedergeboorte van menselijke creativiteit en liefde.
Het mag lijken dat de heersende elite alle kaarten in handen heeft, maar wij hebben zelf veel eigen voordelen. Laten we het eerst eens over getallen hebben. Maar weinig mensen dragen bewust bij aan de uitvoering van de agenda voor wereldheerschappij. De meesten die bijdragen aan de uitvoering van het plan begrijpen niet de volledige situatie waar ze deel van uitmaken. Volgens mijn berekeningen is de verhouding tussen ons en de architecten van het plan meer dan 1 op 1 miljoen in alleen al de VS.
Entrepreneur en environmentalist Paul Hawken.
Ondernemer en milieuactivist Paul Hawken schat dat er nu meer dan 1 miljoen organisaties zijn die over de hele wereld werken aan sociale en ecologische rechtvaardigheid en daarmee de grootste sociale beweging in de geschiedenis zijn. Deze beweging, indien elektronisch verbonden, kan een netwerk van netwerken worden met het sterkste activismevermogen voor veranderingen ooit.
Als je kijkt naar de mensen die betrokken zijn bij het herstellen van de aarde en het stoppen van de schade, en zich verzetten tegen de plundering en de veranderingen dragen, en opnieuw visualiseren wat het betekent om een mens te zijn, en je bent niet optimistisch, dan zou je jezelf moeten laten nakijken. Want er is een uitzonderlijke, prachtige, schitterende, sterke groep mensen in deze wereld die dit op zich neemt.
Het tweede belangrijke voordeel voor ons is dat alle machtscentra die de elite in handen heeft onze medewerking vereisen. Als genoeg mensen hun ondersteuning terugtrekken, werken hun plannen niet. Dat gaat op voor de centrale banken, het leger, de massamedia, de overheid enzovoorts. En met de modellen van Mahatma Gandhi en Martin Luther King Jr. hebben we voorbeelden voor geweldloos verzet. Het vereist een enorme hoeveelheid energie, middelen en misleiding om het leven van anderen te domineren. In het streven naar vrijheid daarentegen hebben we de evolutionaire levenskracht aan onze kant. En wat Gandhi Satyagraha noemde, de eenvoudige macht van de waarheid.
In India hebben we duizenden dorpen die nu vrijheidszones zijn. Dus wij accepteren geen patenten. We werken er niet aan mee. Net als Gandhi niet meedeed aan de zoutwetten. We staan geen chemicaliën en genetisch gemanipuleerde gewassen in onze ecosystemen toe, omdat ze biodiversiteit bedreigen. En deze vrijheidsbeweging, die een vrijheidsbeweging voor alle diersoorten is, niet alleen voor mensheid, is iets dat zo snel aan het groeien is en de beweging voor GMO-vrije zones in Europa reflecteert dat. Ik kijk om en er zijn opnieuw 1000 GMO-vrije zones. 90% van Italië, 90% van Oostenrijk. De vrijheidszones rondom zaad, rondom voedsel, creëren massale verschuivingen.
In Bolivia ging een grassroots-beweging de straat op, onophoudelijk op potten en pannen rammelend, en was uiteindelijk in staat een buitenlandse bedrijfsovername van hun waterbronnen te voorkomen. Hoewel er weinig van door de massamedia wordt getoond, zijn er talloze dagelijkse succesverhalen van over de hele wereld. Ik was niet bereid deze film te maken totdat ik wist dat er passende antwoorden waren op de crisis. En nu staat het vermogen van het internet ons toe de omvang en diepgang van dit onderzoek te tonen.
We hebben jaren besteed aan het creëren van een uitgebreide website. ThriveMovement.com, die alles bij elkaar brengt en de informatie en wat we eraan kunnen doen aan iedereen beschikbaar stelt. Hier heb je je eigen navigatormodule. Om dieper op de hoofdonderwerpen van de film in te gaan. Code, probleem en oplossingen. Je kunt strategieën en tactieken bestuderen en connecties met anderen aangaan om acties met grote hefboomwerking te ondernemen.
Elk feit in deze film is onafhankelijk geverifieerd en de referenties zijn te vinden op onze website. De Sector Navigator faciliteert systeemdenken over gehelen dat inziet dat acties in een deelgebied alle andere delen beïnvloeden. Het centrum van de Sector Navigator is wereldbeeld, omdat het bepaalt hoe we alles ervaren dat in en om ons heen gebeurt. In elke sector vind je kritische kwesties, middelen, groepsstrategieën en individuele acties om vreedzaam en productief echte veranderingen teweeg te brengen. Onze middelenboom linkt je met mensen, organisaties en media die we het meest aanraden om je te helpen meer informatie en betrokkenheid te realiseren. Ik was bemoedigd te weten dat er een minimum aantal acties is die, als ze samenwerken, de balans kunnen doen omslaan. Het is niet bodemloos. Als we eenmaal het geheel voor ogen hebben, kijken we naar wat elk van ons kan doen om dat voor elkaar te krijgen. Laten we kijken naar het strategische tegengif voor hun economische heerschappij. We moeten stoppen met de vrijkoping van banken en corporaties. De centrale bank ontmantelen. Belastinggelden terugtrekken voor centrale banken zoals IMF en de Wereldbank. Ontwikkeling van alternatieve valuta en onafhankelijke banken toestaan en internationale belastingen weigeren. Mijn nadruk ligt op oplossingen in de Verenigde Staten, omdat ik die het beste ken, maar omdat het predicament waarin we ons bevinden wereldwijd geldt, zijn de principes van de toepassingsstrategieën dat ook.
Hier is een aantal acties die we als individuen kunnen ondernemen en die niet veel tijd of geld kosten om nu een verschil te maken. Kom meer te weten, spreek je uit en werk samen met anderen. Gebruik een lokale bank. Wanneer we ons geld uit de grote gecentraliseerde banken halen en naar lokale of sociale banken brengen, ontnemen we kapitaal aan het probleem en steunen we meteen de oplossing. Kies voor verantwoord kopen en investeren. Elke dollar of euro die je besteedt is tegelijkertijd een uitspraak. Steun de beweging voor controle van en een einde aan de centrale bank. Hij berooft ons. Steun de coalitie om het internet eerlijk en open te houden. Laat niemand de controle overnemen. Ondersteun de onafhankelijke media. Verkrijg informatie van uiteenlopende bronnen en bedenk wie het nieuws betaalt. Kies voor biologische, GMO-vrije landbouw. Steun bewegingen voor eerlijke verkiezingen met verifieerbare stembiljetten en financiële hervorming van verkiezingscampagnes. Het parlement kan alleen verantwoording afleggen aan de kiezers wanneer corporaties hun financiële ondersteuning stopzetten. Maak jezelf sterk voor technologieën voor vernieuwbare en nieuwe energie. Breng het onderwerp over vrije energie aan de orde. Het zal de machtsverhoudingen op de planeet sneller transformeren dan alles wat ooit in de geschiedenis is vastgelegd. Doe mee aan kritische massa-acties. Deze strategie optimaliseert macht door te wachten tot een groot aantal mensen heeft toegezegd mee te doen aan een actie. Stel je een miljoen mensen voor die een eenheid in actie zijn. En stel je dan nog meer mensen voor.
Ik ben geïnspireerd door hoeveel realistische oplossingen en echte probleemoplossers er eigenlijk zijn. Akilah Sherrills is één persoon wiens werk me in het bijzonder geraakt heeft. Hij hielp de onderhandelingen voor een wapenstilstand tussen de straatbendes van de Crips en de Bloods.
Een van de dingen die we in de vredesonderhandelingen voor de buurt ontdekten is dat conflict gezond is. Het zijn onopgeloste conflicten die tot geweld leiden. Nadat we een vredesverdrag lanceerden, hadden we in het eerste jaar veel succes. En bendemoorden in de buurt gingen met 44% naar beneden dankzij ons ingrijpen.
Akilah beschrijft wat plaatsvond toen de leiders van de twee rivaliserende bendes elkaar eindelijk ontmoetten na de wapenstilstand.
Hij kwam op hem af en zei: luister man, ik weet dat je een paar harde gevoelens over me hebt. En misschien heb ik er wat over jou, zei hij. Maar omdat we dit verdrag hebben, man, zei hij, ben ik bereid dat allemaal aan de kant te zetten. En hij stak zijn hand uit en omhelsde hem. En hij zei dat hij zijn ogen dicht deed omdat hij zich voorbereidde op een scherp mes in zijn rug. Hij wachtte erop een kogel in zijn maag geschoten te krijgen. Maar, zei hij, na een paar momenten van die omhelzing besefte hij dat het echt was.
Ik geloof dat een duidelijk beeld van ons potentieel net zo belangrijk is als ontdekken wat er in de weg staat. Dus ik wil je een mogelijke wereld voor de toekomst laten zien. De elite wil dat je gelooft dat die wereld een onmogelijke pijpdroom is. Maar ik ben overtuigd dat die wereld binnen ons bereik ligt. We kunnen een wereld creëren waarin mensen gedijen, waar we ons veilig en zeker voelen, de lucht, het water en voedsel schoon zijn. Een wereld waar gemeenschappen hun eigen energie en voedsel produceren en de handel open en eerlijk zijn. In plaats van gericht te zijn op straffen, herstelt rechtvaardigheid levens en verliezen. Verzekering betalen dokters om mensen gezond te houden. Onderwijs is vrijwillig en dient de behoeften van individuen, niet van corporaties. We krijgen eerlijke feedback van onafhankelijke media. Er zijn geen subsidies en geen vrijkoping. Stel je voor dat je met een eerlijk geldsysteem, lage of geen belastingen en lage elektriciteits- en brandstofrekeningen het geld hebt om je huis en auto af te betalen en geld kunt sparen of investeren. Je zou meer rijkdom, vrijheid en zekerheid hebben, terwijl je net zo hard of waarschijnlijk zelfs minder werkt.
Laten we zeggen dat ik een onderling fonds voor mijn buurt creëer en alle buren aandelen hebben. En ze maakten hun milieu gezond en hun aandelen gingen in waarde omhoog. Dus in plaats van dat ze er financieel op achteruit gaan, verdienen ze geld. Ze verdienen geld met dingen die het leven voor hun kinderen veiliger maken en voorkomen het afsterven van de planeet. Dus ze hebben wat ze willen en genieten er nog van ook. In plaats van de hele week te werken om geld te verdienen en dan thuis te komen en in het weekend de planeet proberen te redden, kun je van maandag tot vrijdag geld verdienen met het redden van de planeet en dan naar het strand gaan.
Deze visie van een wereld die gedijt is gebaseerd op wat het vrijheidsperspectief genoemd kan worden. Er is een simpel principe dat aan deze benadering ten grondslag ligt. Geweldloosheid. Niemand kan jou of je bezit geweld aandoen. En jij kunt anderen geen geweld aandoen, behalve dan bij echte zelfverdediging. Dit is één regel waar elke individuele persoon het mee eens is. In elk geval als het om henzelf gaat. Ik ben van mening dat geweldloosheid het ware noorden is van het menselijke morele kompas en ons essentiële navigatieinzicht. Dit inzicht kan ons en elk individu leiden en beschermen wanneer we vrijwillige, duurzame systemen opzetten. Het is een manier van leven waar ik hardgrondig en zonder terughoudendheid achter kan staan. Ik ben beïnvloed door het werk van de Oostenrijkse econoom Ludwig von Mises, die een hele filosofie en een economisch systeem ontwikkeld heeft, gebaseerd op het ethische kernprincipe van non-agressie. Gemotiveerd door de ravage die het communisme en fascisme in Europa hebben aangericht, heeft hij zijn leven gewijd aan het vinden van een rechtvaardige weg. Hij herkende dat deze systemen, evenals het socialisme en zelfs democratie, ten onrechte aannemen dat de rechten van het collectief of de groep belangrijker zijn dan die van het individu. Ik was het altijd eens met het idee dat meer mensen gedijen wanneer we de belangen van een groep boven die van het individu stellen. Maar toen ik daar nader naar keek, kwam ik erachter dat het niet echt op die manier werkt. In naam van wat in het belang van de groep is, zijn overheden verantwoordelijk voor het merendeel van de oorlogen, dood en destructie op de planeet. Meer dan 200 miljoen mensen zijn in de 20e eeuw alleen al gedood. Dus hoe werkt het geweldloze principe om deze dynamiek te veranderen? Het neemt ons van een geleidelijke verandering van een fundamenteel gebrekkig systeem naar een complete transformatie waar niet alleen enkele, of zelfs maar de meerderheid, maar iedereen echt de kans heeft om te gedijen. Om het principe van geweldloosheid te implementeren, leek het me dat we eerst eerlijk ons verleden moesten onderzoeken, want het werkt niet om een gezond systeem op te bouwen op basis van een ongezond systeem.
We moeten terug naar de meest fundamentele acties van onrechtvaardigheid waarop het land is gebaseerd. De beslaglegging op de grond van de mensen, het afslachten van hun vrouwen en kinderen en het verstoken achterlaten van wat er van deze mensen is overgebleven, is zo'n pijnlijk onrecht dat we vinden dat we iets moeten doen om daar op fundamentele wijze mee in het reine te komen. Begrijpend dat dat geen onrecht is dat gedaan en afgelopen is, 150 jaar geleden. Het zijn onrechtvaardigheden die dagelijks tot op de dag van vandaag voortduren. Dus je hebt in de geschiedenis van Noord-Amerika en de Verenigde Staten meer dan 500 verdragen met de inheemse bevolking. En elk daarvan is geweld aangedaan. Er is in feite een geweldige hoeveelheid rijkdom gegenereerd met het land van de inheemse bevolking. En jaarlijks worden hier nog natuurlijke middelen en miljarden dollars uitgehaald door corporaties en de Europese landen. gebaseerd op de voortgaande exploitatie van inheemse bevolkingen en hun natuurlijke bronnen. Als we geen grote corporaties hadden, als we geen westerse regeringen hadden die definiëren hoe jij en ik met elkaar om moeten gaan, hier nou samen in Noord-Amerika levend, hoe zouden we dan met elkaar omgaan? Hoe zouden we het anders doen?
It's going to take time.
Het gaat tijd kosten en moedige inspanningen om het bewustzijn te veranderen en de taken te verrichten die ons helpen in de richting van de wereld waar ik het over heb. Er is echter geen groter geschenk die we aan toekomstige generaties zouden kunnen geven. We kunnen niet alles in één keer doen. Ik zie drie overlappende fases in het oplossingenproces. In fase 1 introduceren we zoveel mogelijk integriteit in onze huidige systemen. Als we het defensiebudget halveren, besteden we nog steeds ongeveer net zoveel aan defensie als de hele rest van de wereld. Daarmee en met het opdoeken van de Federal Reserve wordt meer dan 1 triljard dollar per jaar vrijgemaakt. Dat is genoeg om iedereen op de planeet van voedsel te voorzien, sociale kwesties op te lossen en het milieu gezond te maken. Veel mensen geloven dat de wijdverbreide honger en armoede onvermijdelijk zijn, maar vergeleken met oorlog zijn het elimineren van armoede en het herstellen van de natuur goedkoop. Volgens het Earth Policy Institute van Lester Brown kost het minder dan 200 biljoen dollar per jaar om het milieu op aarde te herstellen en wereldwijde sociale doelen te bereiken. Maar deze fase is niet het einddoel in het vrijheidsperspectief. Terwijl fase 1 een hoop van de compassie heeft die typisch met de liberale agenda van de democraten geassocieerd wordt, reflecteert de tweede fase veel wijsheid van het traditioneel conservatieve wereldbeeld. In fase 2 brengen we de rol van de overheid terug tot het beschermen van de individuele vrijheid en het beheer van wat we samen delen, zoals ecosystemen en luchtgolven voor communicatie. Naarmate de systemen eraan integriteit op vooruit gaan en we gezonde valuta krijgen, hebben mensen genoeg geld om meer controle te hebben over alles wat hen aangaat. Fase 3 groeit voort uit de toenemende vrijheid die mensen verwerven in fase 1 en 2, naarmate ze meer geld en meer tijd hebben. Er is geen onvrijwillige belasting en daarom geen onvrijwillig beheer. Er is geen monopolie op macht. Er zijn regels, maar geen regelaars. Het rigoureus beschermen van de individuele rechten blijkt de sleutel te zijn tot respect voor onze interafhankelijkheid. We kunnen uniek zijn en tegelijkertijd een eenheid vormen. Zo utopisch als dit misschien aanvankelijk klinkt, ben ik enthousiast te zien hoeveel praktisch denken er al bestaat om met moeilijke kwesties als gezondheidszorg, misdaad en onderwijs om te gaan. Deze drie fasen bevestigen het beste van zowel de liberale als de conservatieve perspectieven die ons zo lang verdeeld hebben. En herenigen ze op een nieuw niveau rond geweldloosheid en kernethiek die we met z'n allen delen. Fase 3 erkent de menselijke prikkel en omvat eindelijk de rechten, niet van velen, niet van de meesten, maar van iedereen. De torus voorziet in een schabloon voor de maatschappij gebaseerd op integriteit en heelheid. Het behoudt wat werkt en heeft ingebouwde feedback, zodat het zichzelf kan corrigeren en innoveren om een balans te handhaven. We kunnen deze principes en andere kenmerken van de dynamische torens toepassen op onze menselijke sociale systemen. Ik geloof echt dat het op elk niveau bewust afstemmen op het patroon van de fundamentele levensenergie, fysiek, emotioneel, mentaal, interpersoonlijk en met de omgeving, uiteindelijk de kunst, wetenschap en de viering van liefde is. En dat is waarom we hier zijn. Het fundamentele inzicht in onze verbondenheid veranderde de manier waarop ik alles benader. In mijn eigen leven vond ik een praktische uitdrukking van deze filosofie in de moderne, geweldloze vechtkunst Aikido. Het biedt overtuigende begeleiding voor hoe effectief en niet agressief te reageren op de agenda voor wereldheerschappij. Morihei Ueshiba, de grondlegger, leert ons dat we voor Aikido de bewegingen van de atomen en sterrenstelsels moeten volgen. Net zoals de technologie van vrije energie zich verbindt met het toroidale patroon om over eindeloze energie te beschikken, mengt Aikido, de weg van harmonie, zich met de energie van een aanvaller. En buigt het om tot vredelievende oplossingen.
Gandhi en King pasten deze principes van macht van geweldloosheid toe op economisch en sociaal niveau. Als we met geweld reageren op de agenda van wereldheerschappij, anders dan voor zelfverdediging, wordt het oude wij tegen hen paradigma voortgezet en biedt het een rechtvaardiging voor zelfs meer maatregelen in een politiestaat. Ik geloof dat het essentieel is, zowel moreel als strategisch, dat we de weg van non-agressie volgen. Er is nog een aspect van de torens dat belangrijke implicaties heeft voor hoe we op de uitdagingen die voor ons liggen kunnen reageren. Het is de absolute stilte, het nulpunt, dat in het centrum van elk toroïdaal systeem ligt. Ik geloof dat jij en ik, net als ieder levend systeem, energievelden als torussen zijn met stilte in het centrum en alle met elkaar verbonden en met het eindeloze bewustzijn van een levend universum. Hoezeer ik ook baat heb bij de ervaring van anderen, zoals geaccentueerd hier met de navigatieinzichten, en hoe waardevol dagelijkse feedback is over wat er werkelijk in de wereld gaande is, zoals we met deze vitals zien, ben ik gaan inzien dat mijn eigen innerlijk mijn primaire kompas is. Als we leren om overbodige signalen stil te krijgen en ons innerlijk signaal kunnen versterken, kunnen we beter de stem horen die van nature weet en wijs advies kan geven.
We hebben een heel innerlijk leven, een rijk en levendig innerlijk leven, dat de ware navigator is voor het pad dat we aan de buitenkant bewandelen. Als je innerlijke leven de bestuurder is van hoe je je in de wereld gedraagt, dan is het logisch dat wanneer je iets te maken wilt hebben met waar je heen gaat, je in relatie moet staan tot dat innerlijke leven. Je moet in relatie staan tot de bestuurder. Wanneer we een sterkere relatie hebben met wie er in de bestuurdersstoel zit, ontwikkelt zich een synergie. Het is een symbiotische relatie waardoor onze innerlijke levens beter in samenhang zijn met waar we heen kiezen te gaan. En we zijn in staat daaruit te komen. We zijn lang niet zo onbelangrijk met onze invloed als we denken.
Om de wereld te helen moeten we een ander verhaal beginnen te vertellen aan onszelf. En we moeten in een ander verhaal deel gaan nemen met anderen. Het is ons collectieve verhaal dat zich als de wereld manifesteert.
De mensheid bevindt zich nu in een interessante evolutionaire fase, waarin we verschuiven van een vijandige, agressieve competitie, wat de aard is van jonge soorten, naar een meer volwassen manier van coöperatie, samenwerking. Er is geen twijfel over in dit land dat geld, dat kapitaal in toenemende mate geconcentreerd is in de handen van een paar. En de machtigen concentreren het zelfs nog meer. Maar er is een kracht die meer macht heeft en dat is de macht van mensen. Wanneer we nu naar de crisis kijken, stoppen we gemakkelijk met liefhebben van het leven. Het is zo gemakkelijk om pessimistisch en hopeloos te worden. Maar vanuit mijn perspectief is de crisis al zo ver gevorderd dat hij op de drempel staat van een massa-ontwaking. En dat gevoel van binnen, geeft me de vitaliteit te weten dat hoe klein de dingen die ik doe in mijn eigen ogen ook lijken ten overstaan van deze gigantische problemen, dat de impuls van de evolutie niet klein is. En wanneer dat zich in iedereen bevindt die ontwaakt, is het enorm.
Naarmate meer en meer van ons ontwaken, zich met elkaar verbinden en zich uit durven te spreken, wordt het plan voor werelddominantie blootgesteld. En we ontdekken oplossingen die de wereld kunnen creëren waar we naar verlangen en die we verdienen. Keer op keer, wanneer mensen in de geschiedenis hebben erkend dat tirannie een gruwelijke staart roerde, zijn ze in opstand gekomen en kwamen ze op voor vrijheid. Ik heb er vertrouwen in dat de mensheid op deze periode zal terugkijken en trots zal zijn dat, toen we dat zagen, we ernaar handelden. Dank je wel voor het deelnemen aan deze reis met ons. Ik ben ervan overtuigd dat we hebben wat nodig is om te gedijen. Laten we het voor elkaar krijgen.
Let's make it happen.
ga even door met het onderdeel van gidsen en engelen. Mensen vragen zich af of gidsen van andere planeten komen. Ik moet eerst even zeggen dat sommige kinderen die paranormaal zijn, die hebben al heel vroeg het gevoel dat er gidsen of engelen bij hun zijn. Ze kunnen het niet goed uitleggen, maar ze ervaren wel bepaalde dingen, dat ze denken van, ik ben niet alleen. Eigenlijk is dat heel troostend voor kinderen, als ze het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn en geholpen worden en soms gehoord worden en zich dus niet alleen hoeven te voelen en vaak ook beschermd worden. Er worden vragen gesteld, zijn er gidsen die van andere planeten komen? Er is een aantal mediums dat regelmatig boodschappen van gidsen ontvangt die bekendmaken dat ze van andere planeten komen en zelfs uit andere melkwegstelsels. Dergelijke contacten kunnen een van de antwoorden zijn op de vraag hoe we de barrières van tijd en ruimte kunnen overwinnen, die nu nog grenzen stellen aan de ruimtevaart en aan ons vermogen om andere intelligenties in het universum te ontdekken en hiermee te communiceren. Er zijn ook mensen natuurlijk, ik heb het ook over gehad, over voorouders die ook als gids kunnen functioneren. En hun kinderen, kleinkinderen kunnen beschermen, ook al zijn ze er niet meer. Ze kunnen hun kinderen of kleinkinderen toch geestelijk beschermen. Alleen moeten het wel, als ze goed van aard zijn, dan merken de mensen dat vanzelf, want dan krijgen ze goede bescherming. Of ze krijgen ingevingen, wat te doen bij problemen. En natuurlijk is er ook almachtige aan wie je problemen voorlegt. En iedereen heeft daar een naam voor. Ik heb wel eens in de uitzending gezegd dat ik niet religieus ben. Maar daar bedoel ik eigenlijk meer mee dat ik niet kerkelijk ben. Ik zit niet aan een bepaald geloof vast. Maar desondanks geloof ik wel in een hogere macht. In de almachtige, laat me het zo zeggen, de rechtvaardige almachtige. Zeg ik, zo spreek ik dat uit. En voor mij is het de geestelijke moeder en de geestelijke vader. Want ik zeg ook van, we hebben allemaal biologische ouders, maar daarnaast hebben we ook allemaal geestelijke ouders. En door dat te ervaren en dat te accepteren, is ons leven ook meer in balans. Want dan richten we ons niet alleen maar tot het mannelijke, het heilige mannelijke, maar ook tot het heilige vrouwelijke. Moeder aarde, vader hemel, zoals de inheemse zeggen en hun gebed en ceremonieën naartoe sturen.
I can feel the ancestors dancing when they connect with the ceremonies that are taking place in Indian Canyon. We've always been here since the beginning of time. Today is the best time for an Ohlone person to be alive since contact. Because the ancestral spirits are starting to wake a lot of people up. My name is Anne Marie Sayers. I live in Indian Canyon in Hollister, California. And it is the only federally recognized Indian country for 350 miles along coastal California. This is Ohlone territory, which extends from San Francisco to Big Sur, from the Pacific Ocean to the Mount Diablo range. Between 1887 and 1905, 91 million acres of Indian-owned land disappeared for the people coming west. To say you were Indian was suicidal. And when you have a Native woman watch her husband get killed, her son get killed, she's gonna tell her daughter, say you are Mexican for sheer survival. During the gold rush, there were bounties on the heads of indigenous people in California. In 1854, the U.S. government paid $5 a head for California Native peoples. The resulting genocide and diseases killed nearly 95% of all California Natives by 1880. California, indeed, is a golden state, but reality dictates that the foundation of California, the foundation of this entire country, is built on lies and deaths of Indians. The California mission system forced the Ohlone people into servitude and set the stage for the destruction of our culture. When the native peoples whom did not like the restrictions at the mission would run away, Indian Canyon served as a safe haven. We are right in the heart of the Gavilan Mountain Range. You have to be very intimate with the area to find the canyon. Cienega Road means swamp. Ohlone people who were able to navigate into the canyon were safe during the bounty era. When I realized the American Indian did not get the right to practice their religion freely until 1978 with the American Indian Religious Freedom Act, and I was horribly upset. And so I opened up my great-grandfather's trust allotment to all indigenous people whom are in need of traditional lands for ceremony. I am so happy you were here. There are a number of Ohlone descendants that have not healed. There's still anger there. And we have 9 sweat lodges, and I offer them to start participating in ceremony. And I'm watching slowly healing taking place. And for me, that's a reason for living. We still truly respect and honor our ancestors, particularly with all the development that has taken place in San Francisco, in Silicon Valley. Indian Canyon is sacred. You are surrounded by all the natural elements around you. I was born and raised here. My umbilical cord is buried here in this canyon. So I will always be connected. My daughter's umbilical cord is buried here in this canyon. She will always be connected. My mother, Elena, was an extremely proud Native American woman. And she, too, lived to honor her ancestors. My mother believed when ceremonies stop, so does the earth. I want our mother, the earth, to continue. Because when she decides to shake us off, she can do so with no difficulty. Water is the blood of the earth. In our language, water is Rama. And there is no word in the English language that describes the definition of Rama. Rama is just not H2O. It's a movement of the water. It's a sound of the water. It's a creek that contains the water. They are one and inseparable. And if you take the time to listen, you can actually hear the water talk to you, whisper to you. It's just taking the time to listen. 2 years ago, I was one of the initial signatories to get on the ballot so the people can decide if we wanted fracking or not in San Benito County. And it was 16-1, the oil company spent to every $1 that we were able to raise, and we won. It made national news, and there is no fracking now in San Benito County, which I'm so happy to say. I want to see truth in history. All lenses should be shared, not just a European lens. Non-Native people can learn a lot from the native peoples that are still alive, that are still living on their lands, in a manner that is respectful.
We have a gesture of reciprocity and respect and altruism. As people of the land, when we give of ourselves, it will come back.
What I find so amazing is the Native peoples coming together, because then you can go forward with success. My daughter went to Standing Rock, and it was truly, truly amazing to see so many different cultures, so many different nations coming together. And that has to continue to go forward.
So I encourage you to pass this around so you can smell it, because it's very, very aromatic.
I would like Indian Canyon to continue the educating the youth. When they connect with the earth, it is magic. I share with them that each and every one of you are going to be in a position that you're going to be making very, very important decisions. Before you make a decision, ask yourself, how will this affect 7 generations in the future? When you answer that question, then make your decision. I love being alive today and seeing all the Native peoples really embrace their culture.
Mm-hmm.
Goed, luisteraars, ik ga hierbij afsluiten. Dit was dan onze uitzending vandaag. Niet live, maar thuis opgenomen. Ik wens u allen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Maar toch ook weer, ja, een tijd om het positieve uit te halen. En over de dingen na te denken, over ons eigen leven. Maar ook in de wereld, om aan onszelf te werken. Dit in belang voor een gezonde moeder aarde en een betere, prettige, leefbare wereld. Ik ga u groeten, luisteraars. Ik wens u een hele mooie zondagavond verder toe. En ook een mooie week, een rustige week. En u hoort ons volgende keer weer. Misschien volgende week of een andere keer. Wij groeten u en nogmaals, dank u voor het luisteren. En u heeft geluisterd naar Radio Surimama. Tot de volgende keer.